Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, dat gaat. Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Hoi Chris.
Hey, hallo.
Ik zoek eigenlijk mama. Is die er of niet?
Jawel, ik zal eens even kijken.
Ja.
Gerda. Gerda. Je zoon.
Oh.
Ze is in de tuin bezig.
Oké.
Okay. Hi.
Hey, hallo met Chris. Ik neem dit ook op nu, hè?
Oh.
Ik denk ik bel jou even op. En dan ga ik aan jou vragen wat jij denkt dat ik nu ga doen. Weet je wat een podcast is?
Kleine, korte dingetjes.
Oké. Okay. Want ik ga nu geen radio maken, maar een podcast, toch?
Ja, je gaat een podcast maken.
Maar je weet niet wat een podcast is?
Ja.
Je moet gewoon heel eerlijk zijn.
Nee, op dit moment niet, nee.
Dit is Man met de microfoon. Met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baeyema.
Ik denk, ik ga naar de Filistijnen. Ja. Ja, dat ga je denken natuurlijk.
Dus ik dacht op een gegeven moment dat de aarde ging polariseren. Dat het magnetisch noorden en het magnetisch zuiden zouden wisselen. En dat ik in dat verhaal de hoofdrol zou spelen.
Maar nooit dat ik echt iets had van ik ga je nou even een paar tikken geven. Of even nog even pijnigen, extra.
Ik ben Nizar. Ik ben een vluchteling uit Irak.
Ja, welkom bij de allereerste aflevering van Man met de microfoon. Ik heb een bus gekocht, een oranje bus, een Ford Transit uit 1985. Daar heb ik een logo opgeplakt en met die bus rijd ik door mijn eigen buurt om mensen te interviewen. En dat zou elke stadswijk kunnen zijn, maar het is de mijne. Omdat ik denk dat er overal verhalen te vinden zijn en omdat ik het fijn vind om mijn eigen buurt te ontdekken. Deze aflevering staat in het teken van een thema. En omdat het de eerste aflevering is, leek mij een frisse start wel een goed thema. Omdat ik natuurlijk zelf met iets start. En ja, als je dan toch een start maakt, dan kan het maar beter een frisse start zijn. Dus ik heb ook verhalen verzameld van mensen die een frisse start maken. En dat kan zijn omdat ze dat willen of omdat ze dat moeten. Omdat ze bijvoorbeeld een tegenslag hebben meegemaakt die zo groot is dat er maar één uitweg is, namelijk een frisse start. Oh ja. En er zijn ook nog bijna echte verhalen, die herken je vanzelf. Die scènes, zo noem ik het maar even, die neem ik op met een klein groepje acteurs. En dat doe ik ook bij mij in de buurt. Dus gewoon op straat, bij mij thuis, bij de slager. Of, zoals deze, in het stadsdeelkantoor.
Dag mevrouw, hallo.
Tanja van Leeuwen.
Michel Visser, hallo.
Zitten. Gefeliciteerd.
Ja, dank u wel. Leuk. Ja.
Hoe heet de kleine?
Nou, daar komt hij. Shaquille en Brace.
Shaquille?
Ja. En Brace. Shaquille en Brace. Dus Shaquille is dan zijn eerste naam en Brace zijn tweede naam. Dat betekent feitelijk omhelzing in het Engels. Mooi dat je iemand omhelst, als het ware. Dus Embrace. Vonden we een soort gebaar, zeg maar. En dan Visser. Shaquille en Brace Visser van zijn achternaam.
Ja.
Dat is iemand die vis.
Hoe spel ik zijn eerste naam?
Ja, dat is... Shaquille.
Met welke letters is dat dan precies?
Volgens mij zei ik het met een Q.
Want ja, wat ik nu ga invoeren, dat is wel voor de rest van zijn leven, hè?
Ja. Zal ik? Vindt u het goed als ik heel even zijn moeder ga bellen?
Ja.
Oké, okay, dank u wel. Sorry hoor. Ja, toch hè? Ja. Nee, ja, ik heb het goed. Oké, ja, doe het liever. Ja, nee, toch wat ik zei. Het is Shaquille.
Ik google het wel eventjes.
Oh ja, dan kennen u het beste Amerikaanse beroemde rapper. Mm-hmm. Doen en dan search.
Kijk, ik heb hem hier al in de namenbank zelf. Oh. Shaquille. Shaquille, ja, van Shaquille O'Neal, denk ik.
Oh ja.
Nou, mooi hoor. Shaquille, een Arabische naam, betekent aantrekkelijk.
Arabisch?
Ja.
Wacht even, vindt u het goed als ik nog één keer terug ga naar de moeder? Even.
Ja.
Latoy. Het is Marokkaans. Shaquille. Shaquille is een Marokkaanse naam. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, Latoy. Nee, de gozer krijgt nooit een baan, man. Ja, het is naar mij, gewoon Michel, naar mij noemen. Naar mijn vader. Oh, jouwe. Oké, ja, dat is goed. Oké, liever, tot zo. Kussie. Nee, het wordt Bob. Bob en Brees. Bob en Brees, dat is zijn opa. Ook mooi, toch?
Toen ik een paar weken geleden met de opnames begon, toen werd er in een sportzaal bij mij in de buurt een groep vluchtelingen opgevangen. En ik dacht, ja, het zou heel raar zijn als het over een frisse start gaat en als ik niet bij zo lang zou gaan. En ik vond het bijvoorbeeld ook heel goed dat het zo zichtbaar was in de stad. Maar het gekke is, ik wist eigenlijk niet precies wat ik moest doen. Dus dan liep ik daar langs en dan wilde ik eigenlijk ook zeggen welkom. Ja, maar dan, ja, dat deed ik dan weer niet en dan ging ik weer naar huis. Ik vond het gewoon, ja, ik wist niet wat ik precies moest doen. En toen ontdekte ik op internet een Facebookgroep. Speciaal voor die groep vluchtelingen. Dat is zo, ja, misschien een soort lagere drempel. Dus daar had ik me aangemeld. En toen zou ik met een aantal mensen voor ze gaan koken. Maar toen bleek dat ze alweer werden verplaatst naar andere locaties. En zo werd een groep van de mannen, we noemden ze onze jongens, naar een plek gebracht, een oude gevangenis elders in de stad. En daar kregen ze Nederlandse les van een aantal vrijwilligers. En van hen mocht ik wel een kijkje komen nemen. Maar omdat het een officiële opvangplek was, mocht ik ze niets vragen over hun persoonlijke geschiedenis. Nou, dit is het geluid van de hal in de gevangenis. Een Spartaanse omgeving, maar eigenlijk helemaal niet ongezellig. Mensen luisteren, zoals je hoort, naar een smartphone met muziek. Praten met elkaar, ontbijten op dat moment ook. En rond een uur of 10 in de ochtend loop ik naar boven, naar de tweede etage. Daar is een oud lokaal en daar wordt er les gegeven.
How do you make a question out of this?
Is het een mooie dag? Is het een mooie dag?
Is het een mooie dag? Mooie dag.
En daar zit ik dan tussen, ik denk, 10, 12 Syriërs en Irakezen die allemaal met een schriftje en een pen aantekeningen zitten te maken. En ik ben toch wel blij dat ik daar ben. Misschien stelt het helemaal niks voor, maar ik denk, ja, ik ben blij als zij zichtbaar zijn voor mij. Dus ben ik ook zichtbaar voor hen. En het blijkt dat ze ook een liedje voor me hebben ingestudeerd.
Gens komt de stamboom, bot Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan.
En ze zijn alweer bezig met de volgende klassieker in te studeren. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik nu wil of moet zeggen, want ik vind het natuurlijk heel bijzonder dat ik tussen die mannen zit en dat ze dit voor me zingen. Maar ik wil ook niet als een soort naïveling overkomen, want als ik wegloop, zegt een van die Nederlandse vrijwilligers weer tegen me, dat er ook buiten die gevangenis weer allemaal radicale types rondlopen die op de bewoners inpraten. En ik denk, oh, maar ik moet een soort standpunt innemen wat ik er nou over vind. Maar opeens dacht ik, het is gewoon voor mij driewerf. Ja, ja, het kost ons geld als die vluchtelingen allemaal komen. Ja, natuurlijk komen er ook heel veel problemen mee dan. Maar vooral ja, we heten ze van harte welkom en we vangen ze fatsoenlijk op.
Kleine jongen, je bent de onze God. We staan om te vechten met al die. Je kan het weten. Het leven.
Somalia. Zometeen in deze podcast kom ik nog weer terug bij een van de vluchtelingen.
Kleine jongen. Ja. Er zijn veel goede mensen.
Ja. Bye bye. Tot ziens.
Mevrouw, mag ik u wat vragen?
Meneer, mag ik u misschien wat vragen? Mag
ik, ik ben van de man met de vrouw.
In
mijn eigen buurt. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Mag ook niet. Meneer, mag ik u wat vragen?
Ja, natuurlijk mag u me wat vragen.
Is er een moment in uw leven geweest dat u opnieuw bent begonnen?
Nou, je mag best weten. Ik ben van huis uit, zijn we slagers.
Dit is Harry Monnet. Hij is 71 jaar en ik besluit hem thuis op te zoeken, want hij heeft inderdaad ooit een nieuwe start gemaakt. En toen was hij 39 jaar.
Het was een maandagochtend dat ik dus met de drie directeuren in de winkel zat. En een van die directeuren zei, Harry Monnet, je wordt helemaal wit aan één kant. Ja, nou, ik had het pas gezegd. En toen ging ik door mijn knieën in. En verder weet ik er ook helemaal niks van. Ik denk, ik ga naar de Filistijnen. Ja, het is over met me. Toen bleek het een hersenattack te wezen.
Harry wordt opgenomen en al snel blijkt dat hij nooit meer slager zou kunnen zijn.
Ik moest gewoon iets lichters gaan doen.
En na een lange revalidatie komt hij bij zijn huisarts.
Nou ja, hij zegt, als je terug gaat in de slagerij, dan kunnen we je zo begraven. Ik zeg van, ja, wat moet ik dan? Hij zegt, heb je hobby's? Ik zeg, ja. Ben je muziek maken?
Dat heb ik, ga meteen opnemen.
Hij zegt, je doet dat.
Zeg nog maar één ding.
Ik vind het leuk dingen te spelen van Aznavour. Ik weet niet hoe de nummer heet, maar ik speel het wel even gewoon voor je. En ik heb zo hard gestudeerd om orgel te spelen, piano te spelen, dat ik 's morgens om 6 uur begon, 's avonds om 12 uur, trok mijn vrouw met bed in of ik nou een keer wel op wil houden. Zo ernstig gedreven was ik bezig om het te doen. En dit is me toch aardig gelukt. En niet dat ik speciaal beroepsmuzikant ben geworden, want dat ben ik dan niet geworden. Maar ik doe het nog wel steeds. Nou, daar hou ik wel van die soort muziek.
Ja, sinds kleins af aan liep ik met een groep jongens. En dan hielden we van deden we kattenkwaad. En dat van kattenkwaad is het steeds het erger geworden.
Dit is Roy. Hij woont in de straat langs de Oude Vaart. En ik ben met hem in contact gekomen via de reclassering, omdat ik iemand zocht die een frisse start heeft gemaakt. En toen zeiden ze, je moet met Roy praten, die in het echt een andere naam heeft. Hij heeft meerdere keren een aantal jaren vastgezeten, maar sinds vorig jaar probeert hij serieus een nieuw leven op te bouwen. Ik ontmoet hem bij een bedrijf wat mensen helpt met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. En daar werkt hij al een jaar bijna. Min of meer als vrijwilliger in de horeca. En dat gaat heel goed. Van tevoren was ik eigenlijk best wel spannend van om een ex-gedetineerde te ontmoeten. En het rare is, Roy ziet er ook best wel uit als een standaard crimineel. Heel opgepompt lijf, veel tatoeages, maar ontzettend vriendelijke jongen. Goed, het verhaal van Roy. Het begon met kattenkwaad en werd al vrij snel crimineler.
Winkeldiefstal was bijvoorbeeld dan dat we een jongen die ging afleiden. Die hield de cashière bezig. En dan gingen wij achter de kassa en dan pakten we soms strippenkaarten of soms beltegoed.
Wat deed je met het geld dan?
Ja, sieraden kopen. Dus nooit echt toekomstperspectief. Meer leven van dag naar dag. Mijn moeder ook geld geven destijds ook nog. Gewoon kleren kopen. Er goed uitzien van een jongen van 12, 13 jaar of 15 jaar. En dat voelde ik me gewoon prettig bij. En ik had toch ook geen jassen van 1000 euro, was geen probleem. Daar deed ik ook niet moeilijk over. Nee, dus dat zijn dingetjes, daar deed ik mijn hand niet voor terug. Ja, en dat deed ik op jonge leeftijd al. Dus het is geen geldbesef. En dat, nu pas begin ik geldbesef echt, nu pas begin ik het echt door te hebben. Ik heb lang geen geldbesef gehad. Want ik verdien het net zo snel, maar ga net zo snel weer weg.
Wat was het duurste wat je gekocht hebt?
Misschien een horloge van bijna 17.000 euro. Ja.
Uiteindelijk heeft Roy een paar jaar vastgezeten voor straatroof.
Tasje trekken en dan wegrennen. Maar ik was nooit de persoon van dat ik op mensen in ging slaan. Dus het is wel niet goed. Het is wel...
Je zat wel best wel veel jaar.
Ja, dat wel. Ik heb wel veel jaar gezeten. Maar het is nooit, als je mijn delicten ziet, staat er wel geweld. Omdat als je een tas trekt of als ik dit uit je hand trek, is het geweld. Maar nooit dat ik echt iets had van ik ga je nou even een paar tikken geven. Of even nog even pijnigen extra. Dat is nooit mijn ding geweest. Ik hou niet van geweld. Ik heb wel spieren en alles, maar dat vind ik gewoon om te trainen. Maar dat is niet om mensen te pijnigen of om te laten zien van kijk, als je met mij ruzie zoekt, dan ga ik je even een paar goede meppen geven.
Roy gaat in en uit de gevangenis en heeft in de loop van de jaren ook nog bij 4 verschillende vriendinnen 4 kinderen. En dan is het zijn oudste zoontje, 10 jaar, die de verandering min of meer in gang zet.
Ja, je belt hem en hij weet dat je binnen bent, dus hij is dan sowieso nonchalant, want ja, hij heeft niet veel aan je. Dus hij is sowieso wat nonchalanter in de manier van doen en laten. In de zin van, oh, papa belt enthousiast. Hij denkt van, ja, als we willen voetballen, je bent niet bij mijn voetbal. Je kan me niet naar school brengen. Dus hij geeft zijn telefoon snel weer aan zijn moeder. Dus ja, papa, ja, gaat goed, oké, is goed met jou. Gaat goed, oké, is goed. Zijn moeder. En zijn moeder wou hem ook niet graag naar de gevangenis brengen. Want daar is geen plek als kind om naartoe te gaan. Om de week bezoek. Dus af en toe 1 keer in de maand, 1 keer in de 3 maanden. Maar ik wou het zelf ook niet. Ik heb niets bereikt. Ik heb wel geld gehad, maar het is nooit naar de juiste doelen gegaan. Het komt, het gaat. Het is niets toekomstgerelateerd. Dus voor mij was het echt iets van... Ik zelf kan het ook geestelijk en lichamelijk niet meer aan. Want ja, je kan wel trainen en goed eruit komen. Maar trainen kan ik ook buiten. Want ik ben een jaar buiten. En soms de mensen als ze me zien denken ze... Je bent pas vrij, omdat ik nog zo eruit zie. Want ik ga nu ook gewoon lekker trainen. Ik zit ook lekker in mijn vel. Dus bepaalde dingen heb ik gezien van... Het kan ook allemaal buiten. En buiten is het leven. Binnen is geen leven. Binnen is overleven. Buiten wordt geleefd.
Wat ik me afvraag is, als je nou een nieuw leven begint, wat doe je dan met de mensen uit je oude leven?
5 jongens.
5 jongens, ja.
Hoeveel ken je er nog van?
Ik ken ze alle 5 nog, maar ik ga ze niet meer met ze om. Dat is gewoon verleden tijd, nu sta ik anders in het leven. Ik heb mijn leven voor mezelf veel kostbaarder gemaakt.
En hoe heb je het kostbaar gemaakt?
Om te gaan focussen op de mensen van wie ik hou en daarin tijd te besteden. En dat gevoel terug te krijgen van waardering en van trotsheid en van je bent goed bezig broertje en houd zo... En als ik weet je in de problemen ben of als ik het even niet zit, dat ze me even steunen. Daar heb ik veel meer aan dan qua jonge streken.
Zijn er nou eigenlijk ook dingen die hij mist van zijn oude leven?
Ik mis er niets van, want het geld ging op aan dingen wat geen levensbehoefte. Dus dingen niet echt wat je dringend nodig hebt. En ik had te veel spanning en elke dag dat ik sliep en de bel ging, kon ik wel denken dat de politie er was. Dus ik kreeg geen rust. Nu als de bel gaat, hoef ik me niet druk te maken. Ik lig niet 3 keer rond op mijn bed. Elke keer kon de kans zijn dat ik werd opgepakt. Elke keer dat ik naar buiten ga, kon het zo zijn dat ik misschien in iets zou verzeild raken, waardoor ik kon vast te zitten. En dat heb ik zo lang al niet gevoeld dat ik het niet meer ken.
Nu het grote geld weg is, zoekt Roy het geluk, bijvoorbeeld met zijn oudste zoon, in veel simpelere dingen.
Gewoon lekker wandelen. Lekker wandelen, lekker voetballen. Balletje pakken, naar hem toe gaan, lekker voetballen.
En hoe reageert je zoon erop?
Hij is nog wel gewend aan die materialistische dingen. Dus hij vraagt me wel laatst van, hij is jarig geweest, papa, ik wil een tv en ik wil een PlayStation 4. Samen kost 880, maar ik leg hem ook uit hoor, 880 kom je aan de lucht. Dus papa moet sparen. Hij gaat een tijdje duren, dus of het een of het ander. En nu koop ik ook dingen niet meer in de winkel. Dus als ik iets koop, is via Marktplaats. Dus je wordt wat creatiever.
En wat is nu het mooiste dat je gekocht hebt? Of wat waarvoor je echt nu aan het sparen bent?
Om mijn zoontje volgende maand een mooi feest te geven.
En dat is dan zijn jongste zoontje, die wordt 5.
Het kostte 780 euro. Dus ik betaal het samen met die moeder.
Maar een feestje van 780 euro? Ja. Dat is veel te veel.
Ja, maar het is wel veel. Maar het wordt wel geholpen door familie. Als mensen zien meestal in je omgeving dat je goed bezig bent, vinden ze het ook niet erg om een handje mee te helpen.
Maar wat gebeurt er dan in godsnaam voor 780 euro?
Iets voor kinderen. En voor 780 euro met een brassband, alles erop en eraan. Dus ik ben benieuwd, man. Dat zijn de prijzen.
Het is allemaal natuurlijk een beetje wennen aan het nieuwe leven. Maar Roy is goed op weg.
En nu werk ik al een jaar in de keuken en mijn enkelband is vroeg weggegaan. En omdat ze zien dat ik positief bezig ben en sinds die tijd is het balletje gaan rollen. En dat ik mezelf omhoog gewerkt dat nu hoe die chef 10 dagen weg is, dat ik gewoon in charge ben in principe. En dan los van mijn tatoeage of los van mijn grote spieren, daar ligt niemand hier weer wakker van. Maar ik moet het ook nog in het echtje proberen en dat is, en dat is, een, En misschien die confrontatie gaat wat moeilijker zijn.
Het heeft een frisse start.
Ja, dus daarom dacht ik van ik zet me ervoor in. Maar reclassering zei ook misschien door dit kan je ook aan een baan komen. En het is niet dat ik echt zo, dat ik dit alleen doe voor een baan. Ik vind het ook fijn dat mensen mijn verhaal horen. En het is niet zozeer dat ik dan denk van oké, dan heb ik morgen een baan. Of dat iemand denkt van hey, deze jongen wil ik in dienst hebben. Maar mocht het geval zijn, dan hoor ik het wel graag.
In de winkelstraat maakt agent Simon reclame voor een door hem bedacht nieuw initiatief.
Goedemorgen mevrouw, mag ik u een flyertje aanbieden van de actie Doe Even Normaal? Het is een nieuwe app hier in de buurt, hashtag Doe Even van Even, dubbel F normaal. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk over opmerkzaamheid in de buurt. En als je dus dingen ziet die niet in de haak zijn, zeg maar, dan kan ik even een seintje geven.
Oké. Okay. Goed, dankjewel.
Goed, alsjeblieft. Ja, okay. Goed, fijne dag.
Ja,
hetzelfde. Ja. Hey, kijk, moet je eens komen, Chris. Kijk, hier die tegels, zie je dat?
Ja.
Lieve heersbeestje. Nou, die actie die gaat natuurlijk niet meer. Daar zijn ze mee gestopt. Maar die tegels zitten nog wel. Maar eigenlijk kun je zeggen, het lieve heersbeestje heeft zich ontpopt. Tot een vlinder, het is weggevlogen. Ik bedoel, kijk, het is natuurlijk ook zo. Ik vind eigenlijk dat je ook respect, dat moet er ook zijn. Zonder dat je geen geweld gebruikt.
Ja, en daarom hebben jullie dus nu een app.
Ja, en dat is Doe Even Normaal. En Doe Even Normaal, dat kan van alles wezen.
En noem eens een voorbeeld van wat dat dan kan zijn.
Nou, kijk hier.
Je pakt een frietbakje uit een prullenbak en dat gooi je op de grond.
Ja. Kijk, en daar maak ik dan een foto van. En die zet ik dan op de kaart. Hashtag Doe Even Normaal, want dat hoort natuurlijk niet.
Maar nu regisseer je het toch? Je hebt toch een bakje?
Ja, maar je moet toch het goede voorbeeld geven? Het is toch niet normaal?
En nu voer je het in op je telefoon.
Ja, maar wacht even. Kijk, dan doen we awareness hashtag Doe Even Normaal. Kijk, en dan kunnen ze dus op de app zien met de foto. En in het echt, want daar ligt een bakje.
Ja, maar je laat het bakje nu liggen.
En dat is helemaal nieuw. Kijk, met een vlaggetje op de kaart. Inzoomen. En daar hebben we hem, zie je? Bang, awareness, hashtag Doe Even Normaal. Zie je? Hey jongens, dit is van Doe Even Normaal. Ken je de app Doe Even Normaal?
Respect.
Ken je dat? Het gaat er gewoon om dat je elkaar aanspreekt op dingen.
He?
Goed jongens, naar school, kom.
Ja hoor. Zie je volgende keer, hè.
Mazzel.
Hé, maar Simon, wat doen jullie met al die informatie dan?
Heel simpel. Als ik ergens een grote concentratievlaggetje zie, dan weet ik, daar moet ik mijn gezicht laten zien. Zoals hier nou bijvoorbeeld, waar we nou zijn. Dit is topdrukte.
Ja, maar het is topdrukte, dat komt omdat jij...
En dan zijn het niet alleen maar Nederlandse vlaggetjes, als je begrijpt wat ik bedoel.
Maar jij zit toch als enige nog op die app?
Nelson Mandela. Zou ik ooit begonnen. Mandela.
Ja.
Daar komt iemand binnen. Welkom op de Halloween party.
Hallo.
Ben je er klaar voor?
Het is eng, hè?
Het is eng, hè?
Het is eng.
Heb je er zin in?
Ik ben op bezoek in het buurtcentrum vlakbij het park waar een Halloween feestje wordt gehouden. En iedereen wordt welkom geheten door Rafael. En hij vertelde me dat hij ooit een frisse start in zijn leven heeft gemaakt. En om dat verhaal goed te begrijpen, moet je eerst weten uit wat voor een gezin hij komt.
Als ik thuis kwam, dan lag mijn vader altijd ergens. Waar hij lag, dat wist ik niet, dus dan moest ik hem altijd zoeken. Of hij lag op de bank, of hij lag op zijn bed, of hij lag in de tuin. En als het regende, dan lag hij in de schuur op een stretcher. En dat kwam door de medicatie. Om de 4 jaar werd hij psychotisch. En als hij dan thuis was, dan moest hij weer helemaal bijkomen. Nou, dat duurde vaak een jaar voordat hij weer een beetje in balans was. Maar door de medicatie kon hij eigenlijk niet meer bij zichzelf. Dus ik ben eigenlijk, toen ik een jaar of 4 was, speelde dat. Dus verloor ik hem als vader. En ook mijn moeder topte vaak met depressies. Dus dat was heel erg lastig om daarin, in die setting, in die thuissituatie, groot te worden. Er was gewoon niemand in mijn leven die ooit grenzen stelde. Dus ik heb me verloren in blowen, in diefstal, in joyriding, in heel veel dingen. Want alles kon. De wereld lag eigenlijk helemaal open. Ik kon alles, maar tegelijkertijd moest ik alles nog leren. En mijn frisse start maakte ik eigenlijk toen ik zelf in een spirituele crisis kwam.
Wat gebeurde er?
Wat gebeurde er? Ik had een reorganisatie op mijn werk. Ik lag in een relatiecrisis met mijn ex-vrouw. We hadden twee kindjes. En het lukte me niet meer om mezelf op de been te houden. Dus ik werd steeds drukker en kreeg steeds meer ideeën. Ik ging steeds minder slapen. Ik ging 's avonds en 's nachts ging ik lopen. De ideeën werden steeds groter. En de rol die ik daarin speelde werd ook steeds groter. Dus ik dacht op een gegeven moment dat de aarde ging polariseren. Dat het magnetisch noorden en het magnetisch zuiden zouden wisselen. En dat ik in dat verhaal de hoofdrol zou spelen.
En dat is niet het enige verhaal, want zijn hoofd is zo druk dat de ene gedachte de andere weer inhaalt.
Normaal gesproken, als je door de muur wil lopen, doe je de deur open en ga je er doorheen. In mijn staat van zijn onderzocht ik hoe kan je op een meer eenvoudige wijze door de muur heen, zonder dat je de deur open hoeft. Ik was zo bang van donker dat ik niet naar de wc durfde. Ik was zo enthousiast over nieuwe vindingen die ik deed, dat ik met mijn kerstboom deed ik de stekker erin en eruit. En zo seinde ik met de lampjes van de kerstboom naar mijn vrienden. Dus ik zat in een bizarre, waanzinnig iets waar ik zelf niet uit kon komen. Mijn omgeving zei, jij zit in een psychose, je hebt nu medicijnen nodig. En ik dacht, ik ben ergens ingekomen. En waar ik in kom, daar kom ik ook weer uit. In die staat van zijn zie je beelden en zie je jezelf dingen doen. En ik heb 2 dagen lang in een veldslag geleefd, waarbij ik hele legers heb aangevallen en heb onthoofd. In het donker land, grijs, donker was die omgeving. Ik kwam bij een poel, een klein meertje. Daar heb ik me uitgekleed. Ik had veel leer aan. Leer, een beetje staal. Zo'n soort Romeinse vechter. Dus ik heb mijn pak uitgedaan. Ik ben in het meertje gegaan. Ik heb me gewassen. En ik was ontzettend moe. Zo moe. En daar ben ik weer uitgegaan. Ik ben tegen een grote steen aan gaan zitten. En mijn paard stond daar. Ik had ook een paard. En mijn paard was onrustig. Hij werd steeds onrustiger. Een paard werd zo onrustig dat hij was niet meer te houden. Ik ben naar het paard gegaan. En toen kwam er iets aan van achteren. Ik heb nooit geweten wat het was, maar het voelde als wanneer er een atoombom ontploft en je hebt die druk, de zone die zich verspreidt en die alles vermorzelt. Zoiets kwam er aan. En mijn paard voelde dat aan, maar mijn paard wilde niet weg. Dus ik spoorde mijn paard aan om te gaan en hij drukte zijn kont naar beneden. En ik vond het vreemd, want alles wees erop dat we ons razendsnel uit de voeten moesten maken. En toen zag ik een vlinder. Die vlinder heb ik onder mijn mantel gedaan. En toen kon ik lopen. En toen zijn we gaan lopen en toen dacht ik, die vlinder, dat is mijn dochtertje. En toen kwam ik bij een grens. Van het donker naar het licht. En toen dacht ik, waar is mijn zoon nou? Ik denk, hoe kan dat nou? Waar is die nou? En toen stond daar een plant. Een bloem. En die heb ik met kluit en al uit de grond gehaald. Die heb ik onder de andere kant van mijn mantel gedaan. En toen ben ik naar het licht gelopen. En daarmee heb ik iets heel groots afgesloten. Ik weet niet goed wat, maar voor mij was dat een manier om iets af te sluiten. En dat was ook de laatste keer dat ik die soort visioenachtig iets, dat ik dat beleefde, dat ik dat had.
Zijn gedachten gaan nog steeds met hem aan de loop. Zijn hersens maken overuren. Maar hij houdt het vertrouwen
En dan is het 10 dagen later.
Toen was er een nacht op een gegeven moment dat ik wakker werd. Ja, en toen werd ik voor de eerste keer echt wakker. Dus het leek alsof ik hier voor de eerste keer op aarde was. En ik keek om me heen en ik vond alles zo mooi en alles was zo intens. En ik stapte onder de douche en ik genoot van de sensatie en de intensiteit van die stralen op een manier zoals ik nog nooit genoten had. Dus alles was nieuw. Dus ik kon mijn leven volledig opnieuw vormgeven.
Rafael gaat naar vrienden op het platteland, op een boerderij, waar hij structuur zoekt. 3 keer per dag eten, veel wandelen, ook rennen. En langzamerhand komt hij weer meer bij zichzelf.
En ik ben rustig gaan voelen van wat ik nou, wat voor mij belangrijk is in het leven en wat heb ik nodig. En ik ben een lijstje gaan maken van wat ik allemaal wil. Ik wilde een motor om mee naar mijn vrienden te gaan. Ik wilde dingen doen die ik graag wil doen. Maar het moet gewoon voelen als vakantie, anders klopt het niet. En ik wilde een balletje 60 keer hoog kunnen houden. Zodat ik gewoon... ik wil gewoon goed in mijn fysiek zitten. En de meeste mensen die in en uit de psychose gaan... die komen daar niet sterker uit dan dat ze erin gingen. En ik wilde mijn voordeel doen met dit natuurverschijnsel.
Ja, het rare voor mij af en toe is om te blijven beseffen dat die hele gebeurtenis, die aan de ene kant verschrikkelijk naar is, ook iets is wat hij koestert.
Ja, dat kan niet anders. Zelfs dat je het leven koestert. Dat wat jou raakt, emotioneel, dat is het meest sterke. Dus iemand die verliefd is, en als je die persoon zou vragen, ja, maar het lijkt wel alsof je dat koestert. Ja, dat zijn de essenties. Dat wat jij als heel intens ervaart. Dus ja, dat is belangrijk voor jou als mens. Ja, mijn eigen ervaring heeft me opgeleverd dat ik mijn eigen ervaringen en deskundigheid inzet voor mensen die worstelen met een verward realiteitsperspectief. Want dat is wat de psychose is.
Omdat we hebben een open podium ook straks. Dus zij doen ook een act. En dat is eigenlijk ook mijn streven hier in dit buurtcentrum, om verschillende groepen bij elkaar te brengen. Van kwetsbare burgers en mensen uit de buurt, maar ook gewoon sterke krachten, om er samen en met elkaar iets van te maken.
Ja, we doen van alles met elkaar. We vieren feestjes samen, we koken samen, we eten samen. Veel mensen zijn eenzaam en dit is echt een plek waar we samenkomen en dingen samen delen, samen televisie kijken. Het zijn hele gewone dingen, maar heel fijn en waardevol voor mensen die hier komen.
Tot slot nog even een belangrijke opmerking van Rafael.
Dit is mijn manier, dus ik ben helemaal niet voor of tegen medicatie. Ik had de ervaring van een vader die kapot is gegaan aan medicatie. En dat maakte dat ik het zonder medicatie wilde doen. En dat het mij gelukt is, is geweldig. Maar dat die kans heel erg klein is dat het lukt, dat realiseer ik me ook.
Aan de overkant van de brug is een nieuwbouwwijk. En in die nieuwbouwwijk is een huis voor gescheiden mannen.
Hey, Rebek.
Hey, Johan. Ah, wat goed dat je even belt.
Ja, ik dacht...
Ja, hey, ben je al een beetje gezetteld?
Nou ja, ik heb vrijwel niets bij me, dus ik was eigenlijk zo gezetteld.
En heb je al een beetje kennis gemaakt met de anderen?
Jawel. Hiernaast zit een man, die zit hier al 8 maanden, dus zijn huis stond onder water, dus hij krijgt het niet verkocht. Zijn ex die werkt niet, dus
Jezus, nou ja, goed. Hopen maar dat het bij jou wat sneller gaat. Dus,
ja, dat hoop ik ook, ja. Maar de makelaar zei wel van het belangrijkste bij het verkopen van een huis is geduld.
Ja, nou ja, god, je weet maar nooit. Ik bedoel, ik heb er best wel goede hoop op. Waterwijk is gewoon een hartstikke gewilde buurt bij jonge gezinnetjes en zo, toch?
Ja, die alleen wel allemaal gaan scheiden na 4 jaar en dan staan al die huizen weer leeg. Dus.
Niet zo somber, kom op. Hey, heb je al leuke gesprekjes gehad met de andere bewoners?
Nou ja, het is natuurlijk niet de meest bruisende groep mensen, hè? Pas bij de mannen. Maar goed, ja, het gaat.
Dat kan me ook wel voorstellen.
Ja, vanmorgen zat er een te huilen in de keuken, weet je wel.
Ach, jeetje.
Ja, het is niet echt opbeurend. Maar goed, ik ben gewoon maar stilletjes weggeslopen. Dus.
En is Sterren al geweest?
Ja, dat ging op zich prima. Ik had pannenkoeken gebakken. En,
oh, dat is goed.
Had een andere vader mee met een jongetje van haar leeftijd.
Oké.
Okay. Dat is dan wel echt heel leuk of heel gezellig of zo. Dus wel weer van, gaan we nu weer naar mama, weet je wel. Ja, ik heb het gewoon nog niet helemaal.
Ja, ik vind het zielig.
Ja, ik weet het. Ja. Ja, dat schrijft mama, die schrijft me dat ook al een paar keer per week. Ik ben een slechte vader en ik heb er niet hard genoeg voor gevochten.
Nee, maar zo bedoel ik het ook niet. Echt niet. Ik bedoel, ik denk echt dat Sterren op termijn beter af is, hoor. Als ze niet tussen twee mensen zit die elkaar niet te hard vinden.
Nee, precies.
Leuk is het natuurlijk ook niet. En dat bedoelt mama, denk ik ook. Alleen daar heeft zij gewoon de woorden niet voor.
Nee, dat kun je wel zeggen.
Ja. Hey, en verder?
Ja, verder wat? Ja, ik heb een basilicumplant gekocht voor de huishoudelijkheid. Dus.
Oh!
Ja.
Nou, dat vind ik wel goed. Huiselijkheid, dat is heel belangrijk.
Mm-hmm. En er komt de hele tijd een dominee langs.
Ja?
Die hoopt dat we dan op ons kwetsbaarst zijn. En dat we dan bekeren.
Is dat al gebeurd?
Nee, wees maar niet bang.
Nou ja, goed, ik kijk nergens meer van op. Nee, wat mij betreft ga je bij de Bachman, als jij maar gelukkig bent.
Ja, nou, ik hou het voorlopig even zo simpel mogelijk.
Heb je Marinka nog gesproken?
Ja, alleen bij de mediator dan. Toen ik Sterren terugbracht, toen wilde ze niet eens aankijken.
Dat vind ik echt melodramatisch. Ik bedoel, dat vangt Sterren dan toch ook weer op?
Nou, ik weet het niet. Sterren riep alleen maar van, we hebben pannenkoeken gegeten, mama, weet je wel. Ja. Marinka meteen van, dat is maar voor heel af en toe, want pannenkoeken die zijn echt niet gezond. En zeg nou maar dag tegen papa.
Jezus, zeg maar dag tegen papa.
Maar goed, ik probeer me zo neutraal mogelijk te houden, anders gaat ze nog tegen me gebruiken.
Ja, want wanneer wordt de regeling nou definitief vastgelegd?
Ja, niet zo snel mogelijk, maar Marinka kennen we zonder wel met Sint-Jutemus zijn. Maar ik hoop het goed snel voor de kerst.
Dit is het geluid van mijn bus, want een van de vluchtelingen heeft gevraagd of ik nog even langs wilde komen. En omdat het niet officieel is, spreken we af buiten de opvang.
Nizar. I came here with my orange bus because we became friends on Facebook and you wanted to say something to me.
Yes, okay, I have something from you and from Netherlands, everybody, people.
And you wrote it down in Dutch?
Yes, in the here. Speak now.
Yeah, but we can also record it in my bus because that's a mobile studio. Okay. Nizar heeft gewoon een schriftje bij zich. Waar die ook waarschijnlijk de Nederlandse les in noteert.
Relax and speak, because I am nervous.
Okay. Hij is ook nog nerveus.
We stappen allebei in mijn bus en we gaan ieder aan één kant van mijn kleine witte tafeltje zitten. En het schriftje dat hij opgerold in zijn hand houdt, legt hij op tafel en hij gaat op zoek naar de juiste bladzijde. En hij is nog steeds heel zenuwachtig. Later vertelde hij me dat hij uit Mosul komt in Irak. En dat hij gevlucht is voor ISIS. Met zijn familie heeft hij op een dag van bombardementen alles in paniek achter moeten laten. En zijn moeder en zijn broer met zijn gezin, die zitten in een vluchtelingenkamp in Noord-Irak. En hij is met zijn vader naar Turkije gegaan. En die heeft hij daar moeten achterlaten omdat hij te oud en te fragiel was. En hij is alleen verder gereisd. Onder andere met 50 man in een bootje naar Griekenland. En alle spullen die hij toen nog had, is hij daar verloren. En uiteindelijk is hij met een trein gereisd naar Nederland, waar hij aankwam met alleen nog maar een t-shirt en een spijkerbroek. En hier heeft hij van alles gekregen, eten en inmiddels ook dus een plek om tijdelijk te leven. En het is bijna niet te beschrijven hoe het voelt om vrij te zijn. En ondanks die vreugde heeft hij ook veel verdriet, omdat hij dan contact heeft met zijn moeder via internet en die maakt zich zorgen over de winter die er daar aankomt. En hij maakt zich zorgen over zijn vader die nog steeds in Turkije zit. Maar toch probeert hij ook hier zijn eigen leven voorzichtig weer op te bouwen. Maar dat vertelde hij dus later, want eerst wilde hij nog iets tegen ons zeggen.
I have something I want to speak from people in Netherlands. In the Dutch. But I don't speak Dutch. But this in Dutch I speak now. Yes. Oké, see. Goedemiddag. Ik ben Nizar. Ik ben een vluchteling uit Irak. Ik wil de Nederlands bedanken voor hun hulp en gastvrijheid. Elke dag zijn de mensen vredelijk tegen ons.
Precies, elke dag zijn de mensen vriendelijk mensen tegen zeggen, ons. Is land precies zoals de mensen zeggen, dit we is een land van bloemen. Land. Wij houden van dit land. Iedereen is hier gelijk. Ik dank uit mijn hart. Graag wil ik iets bijdragen aan dit land. Ook wil ik de mensen in de opvang bedanken en wil ik de docenten bedanken van wie ik Nederlands leer. Wij danken dit land. Hoop dat het een voorspoedige toekomst tegemoet gaat. Namens een Irakese vluchteling.
Voorspoedige toekomst tegemoet gaat. Namens een Irakese vluchteling. Dank je wel.
En dit was de allereerste aflevering van Man met de microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Diederik Ebbingen, Marcel Hensema, Lies Visgedijk en Jan-Jaap van der Wal. De muziek is van Kuitenbrouwer en Henselmans. En deze eerste aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de open woordenregeling van het Mediafonds, Stadsdeel Oost in Amsterdam en crowdfundingplatform voordekunst.nl. Reacties zijn meer dan welkom. En omdat Man met de microfoon een programma is zonder omroep, als je het mooi vindt, verspreid het. Tot over 2 weken.
Oh, wacht. Mama vraagt nu wat.
Ja, ik vraag me af, hoe verdien je hiermee?
Hoe verdien ik ermee?
Ja, hoe verdien je ermee?
Ja, ik zou willen dat er een bedrijf is dat zegt, dat is een ontzettend leuk programma.
Dat
gaan we sponsoren. En dan zeg ik van tevoren, welkom bij mijn programma. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door die en die.
Oh, prima. Ja, zo bedoelde ik het.
Ja, dat wil ik.
Dat is precies wat ik je wilde zeggen. Want daar dacht ik in de tuin net aan. Ik denk, oh god, laat ik nou even zeggen dat hij dat... Ja, prima. Dat is
ja?
Het. Ja?
Oké.
Okay. Oké, okay, joepie, doei.